Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik zie jouw koffertje, die rolt langzaamaan de studio uit.
Ja, jongens, ik moet gaan. Ik moet op zoek naar de dame met de roze koffer. Dat je echt denkt, Jezus Christus, weer bij Enors. Dus dat gaat middels, dat klinkt wel als iets wat waar komt ook naar
de. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Wat heb jij bij, Daphne? De koffer?
Dat is mijn koffer. Ik ga op persreis.
Op persreis?
Ja, dat klinkt een beetje vies, maar dat is wel heel leuk. Dan word je dus een aantal dagen in de watten gelegd en dan moet je dan wat over schrijven.
Hoezo klinkt dat vies? Dat klinkt heerlijk.
Ja, pers, als persen toch? Als weeën.
Nee, Bach, ben je gelijk over poepen, over schrijven.
Maar over bevallen.
Maar ik stel me dan voor dat je met
zo'n... Niet.
Met een cruiseschip of zo?
Die zijn er ook bij. Maar dit is een reisje naar Zuid-Frankrijk. Ik moet me melden op Schiphol, dus laten we een beetje opschieten. Nee, ik moet me voegen bij een dame met een roze koffer. En vanaf dat moment word ik meegenomen in de wondere wereld van Zuid-Frankrijk.
Wat mysterieus.
Ja.
Maar er zijn 1000 mensen met een roze koffer op Schiphol. Ja. Dus ik weet niet hoe laat je gaat vliegen, maar ik zou op tijd vertrekken om je dan te vinden.
Ik heb gelukkig ook nog wel een 06-nummer ergens.
Leuk. Maar leuk persreis of voor een film of waarvoor?
Nou, dat is dan voor onze reisbijlage vrij. Hè? Dan mag je dan ook af en toe voor op reis. Dus dat is heel fijn dat die erbij zit.
En wat natuurlijk moet je dan schrijven?
Nou, een verhaal over wat je allemaal hebt meegemaakt.
Maar gewoon, het is gewoon een reisverhaal?
Het is een reisverhaal, ja. Dus dat doen we er dan af en toe een beetje naast. Leuk. Toch, Marco?
Ja, nou, ik ben meestal gewoon voor film op reis.
Oh ja, ja, ja.
Maar mijn reisje moet nog even wachten. Cannes begint 18 mei, het filmfestival van Cannes.
Oh ja.
Maar morgen is daarvan de persconferentie. En daar wordt echt wel reikhalzen naar uitgekeken. Want het is gewoon, ja, welke films gaan in Cannes straks in première? Een paar zijn al zeker. De nieuwe Top Gun Maverick gaat er naartoe. En er is een soort retrospectief van Tom Cruise. Dus nou, dat is wel, dat geeft een beetje glans aan dat hele festival. Er komt een film over Elvis, dat is ook al duidelijk, van Baz Luhrmann. Waarbij Tom Hanks de Nederlandse manager speelt van Elvis. Ja. En ik heb een klein stukje gezien. Nou, daar vind ik niet helemaal vrolijk van. Want Tom Hanks met een Nederlands accent, dat is nog wel even wennen.
Ja, ja. Maar dan ga je ook naar Cannes. Dus dan kunnen wij jou met die koffer ook verwachten.
Ja, dan wel. Maar dus de persconferentie is morgen. En waar vooral echt iedereen zich afvraagt van, ja, wat zijn die andere films dan? Er zijn geruchten dat er een nieuwe film is van David Lynch. Dat er een nieuwe film is van David Cronenberg. Ja, en wat nog meer?
Dat zijn niet de minste namen, inderdaad.
Maar hoe wordt dan bepaald welke film daar in première mag? Moet je dan heel veel geld betalen of zo? Of hoe
nee. Er is een toelaat. Er zijn heel veel mensen die films insturen van, wij willen graag in Cannes in première. Wij willen graag in Cannes in première. Ja. En er is een selectiecommissie en een directeur, Thierry Frémaux, die dan uiteindelijk bepaalt welke films er mogen komen en welke films in de hoofdcompetitie mogen draaien. Ja. Dat is meestal de meest prestigieuze plaats natuurlijk. En dan maak je ook kans op een gouden palm. En ja, dat is nu de hoofdprijs van Cannes.
En dan ga je daar met je roze koffer naartoe?
Nou heb ik niet een roze koffer, vrees ik. En ik heb hem ook nog niet ingepakt, want ik mag nog wel even wachten.
Ja. Lieve luisteraars, goedemorgen. Marieke hier. Ik stuur even een berichtje om uit te leggen waarom je me niet op de radio hoort. Ik krijg heel vaak de vraag, hoe hou je dat vol, dat je en radio maakt en televisie? En mijn antwoord daarop is gewoon altijd, ja, ik vind dit gewoon het allerleukste om te doen. Het geeft mij heel veel energie. Maar de laatste tijd merk ik dat het me juist heel veel energie kost. En daarom heb ik besloten om heel even op de rem te trappen. Om ervoor te zorgen dat ik over 2 jaar nog steeds kan zeggen, ja, ik vind dit gewoon het allerleukste om te doen. En daarom ga ik de komende tijd even iets rustiger aandoen. Hoor je me 's ochtends niet op de radio, maar ga ik gewoon even goed slapen. Heel veel knuffelen met Kiki. Leuke dingen doen met vrienden, met Sander, met familie.
En gewoon weer eventjes die energie terugkrijgen waar ik gewoon zo gek op ben.
Ik heb trouwens iets totaal anders vanochtend echt even moeite gehad met radio luisteren. Dat heb ik normaal nooit. Vind ik heerlijk onderweg. Ja,
waar stond je op afgestemd?
Ja, op Q-Music. En ja. Nou ja, we weten sinds een aantal dagen dat Marieke Elsinga, die daar natuurlijk met Mattie de ochtendshow maakte, dat zij even een tijdje stopt.
Ja.
Ze wil aan zichzelf gaan werken, of althans ze heeft behoefte aan rust.
Dat omdat... een beetje tegen een burn-out aan, hè?
Ja, want ze heeft natuurlijk en een tv-carrière en een radiocarrière en dat schijnt moeilijk te combineren te zijn. Maar ik mis haar dus nu al in de ochtend. Want het is niet zo dat er iemand anders voor haar op de plaats
zit. Mattie zit daar alleen nu.
Ja, met sidekicks die ontzettend leuk zijn hoor. Daar niet van. En Annemarie, de nieuwslezeres, fantastisch. Maar ik merk toch, ja, nu pas eigenlijk wat voor gat zij dan achterlaat.
Ja,
inderdaad.
Dat is wel goed nieuws voor Marieke op zichzelf.
Ja, nee, zeker. Ik vind haar gewoon echt een talent. Dus de vraag wanneer ze weer terug gaat komen. Maar ja, Patrick Kikke, dat is zeg maar een van de grote radiobloggers in Nederland. Die heeft dus het gerucht de wereld ingebracht vorige week. Dat het ook ermee te maken zou kunnen hebben dat ze mogelijk naar Radio 538... zou gaan. Waar ze, even inside, maar de grote baas van Q-Music op dit moment, die gaat naar 538, die gaat daar aan het roer staan over een half jaar. En het zou kunnen dat hij mee wil nemen, zeg maar. En dat de reden is waarom ze op dit moment er even tussenuit is. Dus wordt vervolgd.
Nou, jongens, waar gaan we het over hebben? Even teasen, we gaan het hebben over ideeënarmoede in tv-land. Kitty, daar heb je een mooi artikel over geschreven. En ook over de houdbaarheidsdatum van Sandra Bullock. Marco, daar weet jij alles van. We beginnen met een man die nog op zijn plek zit, voorlopig, Johnny de Mol. Ondanks de stevige aangifte die er nu tegen hem loopt. Daar weet je alles van, Jordi, toch?
Ja, dit is een aangifte door Sima Kaas. Sima is de ex van Johnny. Ze hebben rond 2018 een relatie gehad. En nou, wat we eigenlijk al een tijdje weten is dat die relatie nou niet echt een goede harmonie verliep. Maar nu...
Ja, wint geen schoonheidsprijs, zegt hij zelf telkens.
Zelfs nog even getwijfeld of ik hier zou gaan staan vanavond. Omdat er een publicatie is verschenen waarin mijn ex mij opnieuw beschuldigt dat ik haar heb geslagen, geschopt en gewurgd. Dat is een verhaal dat mij al een jaar of twee achtervolgt. Het gaat over een relatie van 7 jaar geleden. En die relatie die was echt niet allemaal harmonie. Die verdiende zeker niet de schoonheidsprijs. Maar in alle eerlijkheid, met 2 vingers in de lucht, daar is niets van waar. Ik heb dat allemaal niet gedaan. En van mishandeling is zeker geen sprake.
Ja, we hebben nu dus die aangifte in kunnen zien van Sima via HP De Tijd vorige week.
Ja, want wie heeft die ook gelekt? Hè?
Dat is de grote vraag. Nou, ja. Daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven. Maar we lezen wel dat het echt om stevige aanklachten gaat. En het rare eigenlijk is nu dat Johnny op zijn plek mag blijven zitten bij 7:30. En waarom zeg ik raar? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk onlangs die hele rel met The Voice of Holland gehad. Ook een Talpa-rel dus eigenlijk, min of meer. 7:30 is ook van Talpa. Waarom wordt ervoor gekozen om al die mensen waar aanklachten tegen liggen bij The Voice, om die van het programma af te halen? Maar Johnny, tegen wie dus nu ook een stevige aangifte ligt, die mag blijven zitten.
Ja, hij is natuurlijk niet veroordeeld nog, hè?
Nee, maar ja, hij zit wel in een lastige positie. Natuurlijk, kijk, hij heeft een statement gemaakt vorige week in de uitzending door te zeggen, nou ja, ik distancieer me hier echt van. Dit heb ik echt...
Ja, 2 vingers in de lucht. Dat
nou,
is niet waar.
Dat is echt een statement, gezegd, inderdaad, ja. Als je dat doet. Maar ja, tegelijkertijd, het is niet aan hem om te bepalen wie er gelijk heeft. Het is aan de rechter.
Maar je bent ook natuurlijk, zo zal het beargumenteerd worden, onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus.
Ja, dus je hebt er eigenlijk wel respect voor dat hij blijft.
Nou, ik denk dat op het moment dat hij uit zichzelf zijn taken neer zou leggen, dat mensen dan sowieso denken van, oh nou, dan zal het wel waar zijn.
Mm-hmm.
Ja. Dus ik denk dat het strategisch gezien een verstandige keuze is van hem om dat niet te doen.
Mm-hmm.
En je moet natuurlijk, want we wisten natuurlijk over die relatie en de aangifte, maar op het moment dat je dat dan leest, zeg maar wat er echt in die aangifte staat, ja, dan schrik je er natuurlijk best wel van, want het is zo gedetailleerd.
Ja.
Maar je moet toch altijd een slag om de arm houden, zolang er geen uitspraak is. Dus het blijft altijd lastig, dit soort dingen. Alleen wat mij opvalt is dat natuurlijk in de MeToo-sferen en in het hele gebeuren met de Voice, dat er best wel veel aandacht is geweest voor altijd, ja, geloof vrouwen op hun woord, te luisteren naar vrouwen. Dat die insteek heeft Johnny ook heel erg gekozen op het moment dat dat gebeurde met Jeroen Rietberg en bij de Voice. En dat schuurt nu natuurlijk wel.
Ja.
Want ja, op het moment dat het over jezelf gaat, ja, dan neem je eigenlijk een heel andere positie in. Dus ja, dat is lastig, denk ik. Het lijkt me een heel vervelend jaar voor Johnny de Mol om een talkshow te hebben ook. Want het is bizar, echt, zijn familie is echt drama na drama.
Ik moet ook wel zeggen, ik zag haar eerst een beetje als een koldigger. En daar schaam ik me nu wel een beetje voor ook. Want toen ik die aangifte las, of van wat er van is uitgelekt, ik kreeg echt kippenvel. En er zijn getuigen en alles. Het is best heftig.
Ja, nu zitten de mensen er waarschijnlijk te luisteren van, ja, ik heb dat artikel niet gelezen. En wat zijn die aanklachten dan? Maar het gaat onder andere, om maar even een voorbeeld te noemen, over het dichtknijpen van de keel. Wat hij dan gedaan zou hebben bij haar. Ja, dat... Ja, weet je, kijk, er is voor mijn gevoel wel een onderscheid tussen iemand een keer geslagen hebben. Dat vind ik al fout, hè? Laat dat voorop staan. Maar als er echt een aanklacht ligt van, er heeft iemand mijn keel dichtgeknepen, dan vind ik dat wel echt 10 stappen verder.
Ja, en
dan...
je dacht eerder, zeg maar, toen het ging over die aangifte, kon je nog denken van, oké, dit is misschien een super giftige relatie geweest, waarin mensen elkaar gewoon totaal het leven zuur maken. En, maar als het zo gedetailleerd is en zij zegt ook van, er zijn foto's onderdeel van en WhatsApp-gesprekken, ja, dat is toch wel gewoon best wel pittig.
En veel getuigen ook, hè? Onder andere de vrouw van John de Mol, hè? Die zou het gezien hebben. Ja, die moeten straks allemaal onder ede worden die verhoord. Dus uiteindelijk komt de waarheid echt wel boven tafel.
Maar denk jij dat er gasten zijn die nu bijvoorbeeld niet komen naar zijn show?
Ja, die feiten die liggen er. Want we hadden vorige week de eerste uitzending eigenlijk nadat dat artikel van HP De Tijd verscheen. En toen heeft Johnny ervoor gekozen om er gewoon te gaan staan. Maar Rutger Kastricum, die zou de wingman zijn, zeg maar de tafelheer, die heeft op het laatste moment gezegd, nee, ik ga er niet zitten. En toen is Lena Hendricks, die was er toch al, want die zou dus eigenlijk Johnny vervangen die avond. Ja, die is toen als wingman ingeschakeld. Dus ja, weet je, dit wordt voor hem een lastig verhaal. Ik hoor ook de naam van Fidan Ekies vallen, die daar ook regelmatig zitten als de wingman, wordt dat dan daar genoemd. En die zegt ook van, ja, ik weet niet of ik hier nog wel wil gaan zitten. En ik denk dat er achter de schermen echt wel dat redacteuren het lastig krijgen daar om gasten binnen te halen. Want ja, je hebt natuurlijk een kamp voor en een kamp tegen. Ja, en goed, aan de andere kant zijn de laatste weken van Johnny, want we gaan langzaamaan richting mei en dan stoppen al die talkshows weer. Dus ja, het zou ook kunnen dat hij ervoor kiest om het nu nog maar even af te maken en misschien daarna wel niet meer terug te keren.
Ja, maar feit blijft dat het echt gewoon wel raar is dat er met verschillende maten wordt gemeten bij The Voice en bij 7:30.
Ja, en wat ik dan lafjes vind van Talpa, eerlijk gezegd, is dat zij hier niet op willen reageren. Dus als je belt naar Talpa, dan is het geen commentaar. Dan denk ik, ja, weet je, doe dat nou wel. Al geef je maar even een kort statement.
Even de koude lucht. Ja,
precies, dus ik vraag me af wat de strategie hierachter is.
Humans, a rare sight in this habitat. These humans are using animal mating techniques in their search for true love. And are forbidden to speak to one another.
Not talking sucks.
My inner animal is an otter because they're super playful.
I'm a tiger. I have a big appetite. I'm trying to eat.
Ducks are kind of like majestic, but also kind of goofy. I feel like I'm a mix between the two.
Even naar wat luchtigers. Ik heb zo'n ontzettend maf format laatst gezien. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moest denken, maar ik ga het even delen met jullie. Het heet Love in the Jungle. Het zijn 14 singles die worden losgelaten in de Colombiaanse jungle. En die moeten elkaar zien te veroveren, maar ze mogen niet met elkaar praten. Dus dat gaat middels, meet Tarzan, UJ.
Dat is praten.
Ja, nou, zonder maar, hè? Alleen dat kloppen dan op de borst. En ook heel bronzig, zo om elkaar heen draaien. Ze mogen van vlotten afduwen en wie is dan de sterkste.
Wanneer las je dit? Op 1 april?
Of nee, het komt op Discovery Plus op 8 mei. Nah. Dus, maar ik vond het ook alweer super grappig. Ik verheug me er eigenlijk wel een beetje op. Vind jij dat een leuk idee? Kitty?
Dit klinkt wel als goede tv. Dit klinkt wel als iets waar ik om zou kunnen lachen.
Dit wordt een soort van echte meisjes in de jungle deel 2 of zo. Met,
zonder praten. Nou, het is wel een keer iets anders. Kijk, dit is dan wel een format dat ik graag met BN'ers zou willen zien.
En wie zou er dan mee moeten doen?
Nou, wie zou het hartstikke gillen?
Freek Vonk moet er zeker in zitten, denk ik.
Tussen de slangen, ja.
Die kan al die studie dan in de praktijk brengen. En laat de feromonen maar vliegen.
Maar even, jongens. Even serieus. Wie neemt er nog de tijd om dit te gaan bekijken dan?
Ik zou hier zeker de tijd voor nemen.
Het spreekt op mij.
Ik blijf even thuis.
Nou,
Nee, dit vind ik echt. Dit gaat me echt veel te ver.
Maar jij hebt een artikel geschreven over ideeënarmoede eigenlijk. Ja. Hè, dat al die formats van elkaar gekopieerd worden.
Ja.
John de Mol die zou dit natuurlijk ook nog kunnen bedenken.
Ja, ik had de reden waarom ik een beetje getriggerd werd was omdat er was een aankondiging van het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk, The Connection, waarin drie BN'ers het vanaf mei tegen elkaar opnemen in een quiz. En daarvoor, die week daarvoor had je de enige echte. En dat was weer dat BN'ers moesten raden welke van de vijf gemaskerde dansers op het podium de echte BN'er is.
Dat was slecht.
Ja, dat was echt heel slecht.
Oeh.
Er was ook dus een aankondiging van SBS. Think Inside the Box. Want de enige echte was RTL. En Think Inside the Box. En dat is dus dat BN'ers moeten gaan raden onder leiding van Richard Groenendijk wat er in een letbox staat.
Ja, dus heel veel raden, heel veel BN'ers. Het wordt de hele tijd gerecycled, al die ideeën. Ja. Van kom eens met wat nieuws.
Ja, dus je hebt zeg maar dan de Masked Singer, dat is succes. Succesvol, dan krijg je alleen maar gemaskerde raadspelletjes.
Ja. Ja. Van, okay, ook een beetje make up your mind, hè, dat dan in travestie. Ja. Dan. Ja.
Sorry hoor.
Ja, oké. Okay. Nou ja, dat je valt erbij in slaap.
Nou, ik val in Marco die begint te snurken. Maar
ja, ik kan hier dus echt niet naar dat soort onzin kijken. Echt niet.
Ja, nou ja, goed. Ik sprak met de formatontwikkelaar en die zei dus, ja, de reden is dus, omdat er zoveel concurrentie is, dan is het lastig om de hele tijd nieuwe ideeën eigenlijk kwijt te kunnen, want je wordt heel snel afgerekend. Dus het is veel veiliger om dus altijd te kiezen voor een beetje makkelijke format, voortbouwend op iets wat al een succes is. Ja. Toch weer BN'ers erin.
Ja, soms scoort het niet, hè, zonder BN'ers.
Nee, maar ja, het is wel dus die overvloed aan dat je echt denkt, Jezus Christus, weer BN'ers. Of als er een leuk iemand wordt ontdekt dat je ze overal ziet. Ik zat gisteren te zappen en dan zie je ook weer Stefano Keizers, denk ik. Oh ja, die zie je echt. Oh,
nou, Britt Dekker, hè, dat was
Britt
ook.
Dekker, Francis Broekhuizen, die wordt dan ook ontdekt. Superleuk.
Ja, dat zijn wel leuke mensen, maar ja, het wordt een beetje uitgehold als je ze dag in dag uit op tv ziet.
Het is een beetje een overload.
Het lijkt wel alsof dat soort redacties dan een telefoonboekje hebben met een aantal namen.
Ja, de Rolodex.
En die worden dan weer gebeld. Stefano inderdaad en nu weer Esmee van Kampen bij de Verraders. Weet je, dat soort mensen die zie je overal terug. En maar aan de andere kant weet je, er wordt heel vaak gezegd van ja, we zijn een beetje BN'ermoe in bepaalde programma's. Maar goed, ga je kijken naar cijfers, dan zie je vaak de programma's waar BN'ers aan meedoen, dat die toch vaak beter scoren dan programma's waar onbekende mensen aan meedoen.
Dus eigenlijk is het allemaal onze eigen schuld, begrijp ik.
Nou ja,
het is
meer de want more BN'ers.
Maar het is wel ook natuurlijk omdat dat er wordt ook niet echt meer de tijd gegund. Dat was ook de kritiek van mensen die ik interviewde van ja, er wordt niet meer echt de tijd gegund om een programma te laten groeien.
Nee.
Dus dan is het heel makkelijk om gewoon een paar BN'ers erin te gooien. Terwijl misschien als je het één of twee seizoenen de kans zou geven, dan kan het wel werken zonder.
Ja, Kamp van Koningsbrugge vond ik heel leuk. Zonder BN'ers.
Ja, maar dan krijg je natuurlijk dan krijg je Special Forces.
Ja, dat ging er wel een beetje overheen, inderdaad. Ja.
Maar er zit ook wel een verschil tussen publieke omroep en commerciële omroep. Hè? Kamp van Koningsbrugge is publieke omroep. Meer geld, meer tijd om dingen te laten
werken.
Zeker.
En dat is ook fijn natuurlijk aan de publieke omroep, dat ze die ruimte hebben of die ruimte meer voelen.
Ja.
Om dat dan gewoon wel te proberen.
Maar zenders zijn ook wel gevoelig voor de maatschappelijke druk. En dat is natuurlijk wel echt een verschil tussen nu en zeg maar 20 jaar geleden. Toen had je nog niet die social media waar iedereen elkaar in een rap tempo opvolgt als het gaat om kritieken. Ik merk toch wel dat veel zenders daar gevoelig voor zijn. Door die sociale stromen aan kritieken die er
zeker, maar dat is natuurlijk overal. Ik lees nu dat boek over Siewert van Linde.
Mm-hmm.
En over zijn mondkapje. Die een boek van Follow the Money. En daar staat dat ook in over dat het begint met hoe het is gegaan. Het hele coronabeleid is heel interessant. Want dan ga je weer helemaal terug naar hoe dat allemaal toen is gegaan. En dat er eigenlijk de hele tijd, dat merkte je ook met de persconferenties in het begin, dat er de hele tijd aan de publieke opinie wordt aangepast. Hoe het beleid gaat. En er is ook gewoon bekend dat tweets en zo worden gewoon opgenomen in zeg maar, dit wordt er over jou gezegd.
Ja.
Alles wordt gewoon gelezen door persvoorlichters, communicatiemensen. En daar wordt beleid op afgestemd.
Ja.
Dus en dat is dan niet altijd wat klopt of wat juist is of zo. Maar
ja, het is
tijd
toch een perceptie. Het is een goede graadmeter. Want die kijkcijfers die zijn natuurlijk ook uit het jaar kruik. Dus dan heb je een beetje een thermostaatje in de samenleving met Twitter. Marco, we hadden het over de jungle. Jij weet daar ook nog een leuke angle
in. Het is echt een heel stuk luchtiger geworden. Het heeft trouwens ook wel met corona te maken. Ik sprak Sandra Bullock voor een film The Lost City die deze week in première gaat.
I'd read it 2 years before I read it the last time. And I didn't like it. I didn't want to do it. And then when it came to me again, I think it just was where I was in life. And I hadn't had the ride of a comedy like that. I don't know. I think timing. It needed to be in my repertoire and my body and needed to eat up my time. We are in a time now that we never would have known that a film like this is so needed. I mean, who would have thought we would be where we are now? And that a little bit of joy and silliness with some adventure and beautiful landscape would be something we all are dying to be a part of.
Het is echt een jungleavontuur. En toen de eerste keer dat zij het scenario in handen kreeg, toen vond ze het echt helemaal niks. Want ze, ja, weet je, dat was niet waar ze naar zocht. En toen zat ze een jaar lang in lockdown tijdens corona. En toen ging ze nog een keertje kijken. Toen dacht ze, ja, maar het is eigenlijk precies wat ik zoek. Een beetje ontspanning, een beetje luchtig, een beetje grappig. Niet te veel aan de hand. En er is een hele leuke film geworden. The Lost City heet die. Waarin zij een romanschrijfster speelt. Die een beetje de inspiratie kwijt is. En dat vertelt ze ook aan het covermodel. Die altijd op de cover van haar boeken staat. Gespeeld door Channing Tatum.
Oh ja.
Hij is dus eigenlijk min of meer zijn baan kwijt. Dus hij is heel erg geschokt. Maar hij is nog veel meer geschokt als vervolgens na de presentatie van haar laatste boek. Zij wordt ontvoerd door een gekke miljardair naar de jungle om daar te helpen bij het zoeken naar een schat. En hij is er helemaal niet voor toegerust, maar hij besluit dat hij op reddingsmissie gaat.
Ik ben even de klus kwijt. Is zij, wat is haar rol dan? Is zij een schrijver?
Zij is een schrijver. Maar hij weet ook veel van archeologie en daarom wordt ze meegevoerd naar de jungle.
Op zo'n manier. Maar is zij nog de Sandra Bullock die we kennen en waar we van houden?
Dat is dus echt wel leuk. Ze gaat een beetje terug naar de Miss Congeniality films die ze deed. We hebben er ook bijvoorbeeld in de Bird Box gezien, een hele dramatische rol, niet zo heel lang geleden. Maar ze heeft gewoon ook nog wel die komische chops. En ja, dat doet ze heel erg leuk. En het leuke is, deze film die heeft echt totaal geen pretenties, maar hij combineert echt moddervette humor met gordroge humor. En dat is een hele leuke combinatie. En dan combinatie met Channing Tatum en Sandra Bullock. En dan ook nog een cameo van Brad Pitt die je echt nooit meer zal vergeten.
Hoe oud is zij inmiddels? Ja, dat is een hele stomme vraag.
Maar volgens mij is ze 57. En misschien moeten we het voorlopig wel met deze film doen. Want ze heeft ook aangekondigd dat ze zich voorlopig aan de opvoeding van haar twee geadopteerde kinderen gaat wijden. Dus ja, misschien
hoe oud zijn die kinderen dan?
Ja, ik heb het opgezocht.
Ik val van de ene verbazing in de andere.
Volgens mij 6 en 9 of zo.
Wel pittig op die leeftijd.
En ik las ook dat ze dan, als de kinderen straks een jaar of 17 zijn, dat ze dan wel weer wil gaan werken. Dus dan moeten we het even een jaar of 6, 7 zonder haar doen.
Trouwens nog een leuk opofferingen allemaal, zeg.
Channing Tatum en Sandra Bullock, weet je hoe zij elkaar echt hebben leren kennen trouwens?
Nee, dat weet ik nog maar niet.
Ik zit hier namens privé natuurlijk. Hè, dat
nee, ik zit hier namens entertainment.
Ja, maar ik zit hier ook namens privé. Kijk, ze hebben elkaar leren kennen omdat hun zoontjes dus bij elkaar op school zitten. En op een gegeven moment hadden die zoontjes ruzie met elkaar. En toen belde de meester op met de vraag, Channing en Sandra, kom naar school toe. Want we moeten eens even nodig praten over jullie kinderen. Ja, serieus. En toen hebben ze een strategie bedacht. Waardoor die kindjes dan weer met elkaar goed konden opschieten. Want ze hebben een wedstrijdje gedaan van wie het aardigst dan tegen elkaar zou doen. En die zou dan een appel krijgen of weet ik veel wat. Maar dat is het verhaal.
Zo raakten ze in gesprek met elkaar.
Ja, zo hebben ze elkaar een schoolpleinvriendschap.
Ja,
ik kom ook wel eens acteurs op mijn schoolplein.
En dat eindigt in de jungle dan?
Aniek Vijver kom ik wel eens tegen.
Oh ja.
Ja, die woont toevallig bij mij in de stad.
Nou, leuk. Had jij nog een wegzep moment, Kitty? Deze week?
Even denken. Nou, ik zat gisteren eens Boekenclub te kijken. Een nieuw programma in het kader van de Boekenweek. Nou, dat is een heel leuk initiatief, denk ik. Zeker in een tijd van ontlezing en noem maar op. Is allemaal heel erg nodig. Maar het viel een beetje tegen, vond ik. Dat vond ik jammer.
Waarom viel tegen dan?
Nou, ten eerste weer dezelfde PN'ers.
Stefano Keizers.
Oh. Maar goed. En nou, ze proberen het gewoon heel leuk en hip te maken. Dat is ook altijd het idee, hè? Zeg maar, als het over boeken, dan moeten we boeken hebben een stoffig imago. We moeten een soort
en dan
van
moet
maken.
Rapper Donnie ineens Herman Koch gaan recenseren.
Dat kan leuk zijn. Maar Giet op de Beek was dan te gast. En zij sprak dan over haar roman. En eerst kwam er een burgemeester. En ik kwam dan praten over een boek wat veel voor haar had betekend. En dat was De Wetten van Connie Palme. En Dat gesprek bleef zo godsgruwelijk oppervlakkig. En dat is dan zo van, ja, dit boek heeft heel veel voor mij betekend. Want ik vond het gewoon een heel goed, leuk boek. En dat gaat dan zo 5 minuten door. En dan denk je, oké, zeg maar, wat...
Waarom?
Wat is hier interessant aan? En toen daarna ging het dus met Giet op de Beek... met 2 mensen die dan haar boek hadden gelezen... en ging ze het er samen over hebben. En toen herhaalde weer zo'n oppervlakkig gesprek. En Kenny B, die zat erbij en die begon dan met van... ja, ik lees normaal echt nooit boeken... maar ik vind dit echt een heel goed, leuk boek. En denk je, oké. Altijd leuk als er mensen worden uitgenodigd die niet van lezen houden.
Ja, en toen pakte jij die afstandsbediening en toen zepte jij
weg. Toen op een gegeven moment toen dacht ik, oké, ik geloof het wel. Ik vind het jammer. Ik vind het een goed initiatief. Ik vind het leuk dat Euze het doet. En, maar
het misschien moet altijd... het nog een beetje groeien, Kitty. Geef
dat,
het
dat
wat
is
tijd.
Waar. Dat, dat dacht tijd. Ik toen meteen. Toen dacht ik, oké, misschien moet je het inderdaad gewoon een beetje een kans geven. Maar goed, het is maar een week. Maar het zou dan leuk zijn. Sowieso, eerder had iemand, een vriendin van mij, Stephanie Hogeberg, een columnist voor Linda, die had al kritiek op dat er ook weer dan altijd dezelfde schrijvers worden uitgenodigd. Dus,
ook weer die Rolodex, hè?
Ook weer diezelfde Rolodex. Dat je denkt van, jongens... Kijk even gewoon naar buiten.
Ja, denk uit de box. Denk
uit de box.
Uit je...
Zet even een redactie erop die gewoon goed is. Die van echt van lezen houdt. Die iets weet over literatuur. Die dan niet gewoon weer gewoon de ACO top 10 lijst door gaat spitten. Ja. Dat is gewoon een beetje saai.
Ik denk wel dat die mensen, dat de echte A-sterren wel benaderd worden. Maar dat er ook een hoop zijn die zeggen, ja, ik ga er gewoon niet aan meedoen. En dat je dan uiteindelijk toch weer terechtkomt bij Stefano Keizer, zeg maar. Omdat
het is toch inmiddels al een A-ster.
Dat is wel een A-ster, maar is wel begin. Ik vind een A-ster is niet iemand die... Een A-ster is exclusief. Hè? Linda de Mol is exclusief, die zit niet overal. Maar ik vind...
Denk jij dat ze weer wat gaat doen, Jordi? Dat ze binnenkort weer... Want ze heeft nu die vluchtelingen in huis genomen. Denk je dat het een opmaat is naar een beetje goed wil kweken?
Linda, ja, nee, die is bezig met... ze is bezig met een tv-serie is aan het opnemen op dit moment. Dus ze is langzaamaan haar werk weer aan het oppakken. Okay. Maar een tv-serie, daar kiest ze nu bewust voor. Omdat ze dan met vertrouwde mensen in haar omgeving is. Er is geen publiek bij. Dus kan ze allemaal... ze kan rustig opstarten. Dus we gaan haar binnenkort weer zien.
Dat ze vast weer met Tjitske Reiding gaan dan?
Ja, onder andere. En Daan Schuurmans geloof ik. Dus het is echt weer...
Vaste clubje, ja.
Het vaste clubje. Maar goed, je moet ergens beginnen. Dus ik verwacht ook wel Miljoenenjacht zou ze ook weer binnenkort gaan opnemen. Dus ja, ik ben benieuwd of ze...
En ik denk dat het ook wel weer kan. Want ik bedoel, het was uiteindelijk natuurlijk nooit haar schuld wat die man gedaan heeft en zo. Nee. Dus zij heeft in principe natuurlijk niet echt
veel fout gedaan. Toch behoorlijk van slag
Dat denk ik wel, ja.
Ik ben benieuwd
ja.
of ze ergens een interview gaat geven. Om één keer haar
aan jou.
Trouwens, nee, dat gaat
ze
niet.
Moet je een keer aanbellen met je camera erbij.
Ja, nou ja, dat wil ik haar niet aandoen. Maar ik heb gelezen, en dat weten we inmiddels, dat zij dus, als ze haar verhaal gaat doen, dat ze dat op haar eigen platform wil doen. Want ze zegt, ik vertrouw niemand meer. Dus ik denk dat ik kan aanbellen, maar ik weet niet of ze open doet voor me. Ik zou het wel willen, Linda, bij deze.
Ja, een oproep. Marco, had jij nog een tip voor ons?
Alexander Skarsgård, dat is een Zweedse acteur. Die eigenlijk vooral beroemd is geworden door True Blood, waarin hij een grote rol had.
Die vampieren serie
inderdaad. En hij had altijd een droom. Hij is een Zweed. Hij is 1,94 meter en Zweed is een geboren viking. Dus hij had altijd een droom om een vikingfilm te maken. Daar is hij 10 jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk heeft hij een Amerikaanse regisseur, Robert Eggers, gevonden. Die maakt hele sfeervolle horror als The Witch en The Lighthouse. En die maakt nu voor het eerst ze hebben samen een vikingfilm gemaakt die deze week ook uitgaat. Hij heet The Northman. Ja, het is rauw, het is gewelddadig, het is een beetje mystiek. Het komt aan als een vikinghamer eigenlijk. Yeah. Dus dat is wel je moet wel een sterke maag hebben, moet ik vertellen. Want de schrijvers hebben echt hun pen in bloed gedoopt om dit te schrijven. Je moet wel een sterke maag hebben. Maar als dat zo is, ga dan vooral naar de Northman.
Ik denk dat ik er afhaak.
Ik zie jouw koffertje, die rolt langzaamaan de studio
ja,
uit.
Ja, jongens, ik moet gaan. Ik moet op zoek naar de dame met de roze koffer. Ontzettend leuk dat jullie er waren. En bedankt voor het luisteren. En tot over 2 weken.
Bye.